De schriftlezing tot grondslag van ons catechetisch onderwijs vindt u vanmiddag in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het vijfde hoofdstuk, de verzen 33 tot en met 37. En vervolgens in de brief aan de Hebreeën, het zesde hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 20.
Wederom hebt gij gehoord dat van den oude gezegd is, gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heer uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganslijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods, niet bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des roten konings, noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar wit of zwart maken kan, maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee, wat boven deze is, dat is uit den boze. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt degenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoedigheid verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan ze zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreking, waarin God, willende den erfgename der beloftenis overvloedelijk bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Gemeente, gegrond op het gelezen schriftgedeelte, willen wij ons onderwijs vanuit de Heidelberger Catechismus vervolgen. En u bent gekomen tot de 37e zondagsafdeling, de vragen en antwoorden 102, 101 en 102. Zondag 37, waar we het onderwijs der kerk ontvangen. Maar mag men ook godzalig bij de naam God zijn eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepsel een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Dus stelt vanmiddag in een aparte zondagsafdeling het eedzweren aan de orde. In zondag 26, de zondag die de vorige keer behandeld is, werd er iets gezegd dat ook onnodig eedzweren, een valse eed, maar ook onnodig zweren misbruiken is van de naam des Heren. In het voorbijgaan heeft de catechismus dat even aangeduid, en daar zal de vorige keer ook verder niet op ingegaan zijn. Maar de opstellers hebben het van belang geacht dat zij het nodig oordeelden om er een aparte zondagsafdeling aan te wijden. Het is ook een taak, een zaak van het hoogste belang. Want een eed zweren, daar gaat het uiteraard om dat wij de waarheid bevestigen die wij spreken en wat wij doen, dat behoort tot Gods woord, tot een beroep op God zelf doen. God wordt er als getuige bij geroepen. Er wordt in de naam van de Heere uitspraken gedaan. Het kan zijn dat u voor de rechtbank geroepen werd om te getuigen en uw getuigenis met een eed hebt moeten bekrachtigen, of dat u vanwege uw beroep geroepen werd om de eed af te leggen. U moet dan met het opsteken van uw beide vingers de naam des Heren aanroepen. Zo help mij God waarachtig. In het zweren staan we voor Gods aangezicht. Roepen we God tot getuige. We beleven tijden waarin het geloof in de God van hemel en aarde steeds minder erkend wordt. En dat ook degenen die geroepen worden tot een bijzonder ambt niet meer geloven in de drie enige God en daarom hun gelofte afzwakken tot een belofte. Ik beloof het, spreekt dan degene die geroepen wordt om zijn getuigenis te bekrachtigen. U voelt wel dat daarmee onze geseculariseerde wereld getekend is. Dat de naam van God uit het publieke leven verdwenen is. Of nog verder aan het verdwijnen is dan we denken. En daarom is het goed dat wij vanmiddag stilstaan bij de vraag: maar mag men ook God zalig bij de naam van God een eed zweren? En mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepsel een eed zweren? We willen daar met elkaar over nadenken en we spreken tot u over eed zweren bij de naam des Heren. En we letten allereerst op de schriftuurlijke grond en in de tweede plaats op het noodzakelijke gebruik. Eed zweren bij de naam des Heren, de schriftuurlijke grond en het noodzakelijke gebruik. Wat is een eed? Een eed is in feite dit, dat ik God tot getuige roep, dat ik de waarheid spreek. Dat ik meen wat ik zeg. Om een voorbeeld te noemen uit Gods woord, dan denk ik aan de geschiedenis uit Genesis 21. Als Abraham een verbond maakt met Abimelech. En er is een overeenkomst tussen Abraham en Abimelech gesloten. En Abimelech is niet zomaar tevreden met een belofte. Maar hij vraagt Abraham of hij het met een eed wil bekrachtigen. En gemeente, en dan zweert Abraham. Een eed is dus bedoeld om elk geschil dat er tussen mensen kan rijzen te beëindigen. En nu komt de vraag vanmiddag naar voren, mag dat? Mogen we onder aanroeping van de naam des Heren een getuigenis bekrachtigen? Gemeente, het is geen vraag of de Heer onder het Oude Testament dat toestond. Ik wil een paar passages met u lezen. Allereerst uit Deuteronomium 6 vers 13. In één adem. Dat we de Heere zullen vrezen en dienen. Zet de Heere dat andere gebod. Dat we zijn naam zullen zweren. Als dat nodig is om een eed te zweren. Dan zegt de Heere tegen Israël. Doe dat dan bij mijn naam. Niet bij iemand anders. Niet bij iets anders, zelfs niet bij een engel, maar als u zweert, zweert dan bij mijn naam. Want een eed zweren, dat is God tot getuige roepen. God die als enige de waarheid kent. En als er dan een eed moet afgelegd worden, dan moet dat gebeuren bij de naam des Heren. In Leviticus 19 lezen we nog weer een ander aspect van de eed. Gij zult niet valselijk bij mijn naam zweren, want gij zoudt de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. En dat is een nieuwe gedachte die aan het eedzweren wordt toegevoegd. Als we een eed afleggen, dan dient dat te geschieden bij de naam des Heren. Maar het mag ook niet valselijk gebeuren. Iemand mag niet zomaar lichtvaardig met heimelijke bijbedoelingen zweren, want dan zou hij daarmee de naam des Heren ontheiligen. Gemeente, gij zult dus niet valselijk bij mijn naam zweren. En als we een eed afleggen, dan moet het ons om de waarheid te doen zijn. En om niets anders dan de waarheid. Want het zou verschrikkelijk zijn als ik God tot getuige roep, terwijl ik zelf weet dat ik aan het liegen ben. Dan roepen we het oordeel Gods over ons heen. En God zal die zonde ook bezoeken en straffen. En in de derde plaats lees ik in Numeri 30 vers 2. Zweren bij Gods naam, maar dan ook in waarheid en oprechtheid. Het derde is dat wij een eed, dan binden we onszelf. En dan kunnen we nooit meer achter dat woord dat we gesproken hebben terug. Dat is een onherroepelijk woord geworden. En zo is het eedzweren in de schrift gegrond. Het is niet tegen de inzettingen en de geboden van de Heere. Het is geoorloofd, het is soms zelfs geboden. Gemeente, maar we hebben gelezen uit het Matthäus-evangelie dat de Heer Jezus zegt, zweert ganselijk niet. En ook Jacobus heeft deze woorden van de Heer Jezus overgenomen. Als hij zegt, voor alle dingen, mijn broeders, zweert nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed. We moeten dat erkennen, het staat er. Lijkt dat niet tegenstrijdig met elkaar, dat de Heer enerzijds in zijn woord gebiedt, als we zweren, dan moet dat geschieden bij de naam des Heren. Dan mag dat niet valselijk gebeuren, maar dan moet dat in waarheid en oprechtheid zijn. En op een andere plaats, dan zegt de Heere, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij Gods troon is, nog bij de aarde, nog bij Jeruzalem. Gemeente, met deze vraag hebben ook de reformatoren te worstelen gehad. En hier zien we de achtergrond van onze Heidelberger Catechismus. Ze leefden in de tijd waarin de wederdopers nogal optraden en allerlei dwalingen voorstonden. De dopersen wezen onder andere de eed radicaal af. En dat hield verband met hun levensopvatting. Ze maakten namelijk een diepgaand onderscheid tussen natuur en genade. Het dualisme, zoals we dat noemen. Zij meenden dat wie door Christus was vrijgemaakt, los was van alle wetten en bepalingen. Ach, dat was maar het aardse, het stoffelijke. En als je nou in Christus was, dan was je daar ver boven verheven. En dan moest je je verder maar niet meer inlaten met dat aards gewemel. Dat moet je dan maar overlaten aan de doden die de Heere niet kennen. Ze kwamen tot verwerping van het huwelijk, omdat dit behoorde tot het aardse, het lagere, het stoffelijke. Men verwierp ook het gezag van de overheid, omdat dit tot onderaardse behoorde. En daarom weigerde men ook de eed af te leggen, want heel het rechtsleven, dat behoorde tot de lagere orde. En dan moest je je maar niet mee inlaten. En de leer van de dopersen, of de wederdopers, dat was een gevaarlijke leer. Ze zetten de deur open tot een losbandig leven. En dat is in het verleden ook wel gebleken. Maar als dat dan waar is, dat elke eed zonde is tegen het derde gebod, spreekt de Bijbel zich dan niet tegen? Enerzijds geeft de Heere aan dat het geboden is om de eed te zweren. En anderzijds zegt de Heere Jezus, zweert ganselijk niet. Is dat niet een tegenstrijdigheid in het woord van God, dat te veronderstellen is al ongerijmd? Want dan spreekt Christus met twee monden. Dan spreekt hij zichzelf tegen. En dan moeten we zeggen dat al die heiligen die in onze Heidelberger Catechismus genoemd worden en die de eed gebruikt hebben, niet anders dan vloekers zijn geweest. En laten we dan maar bij de eerste beginnen, onze hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf. Heeft Jezus ook niet vaak gezworen bij de naam van zijn vader? Als hij het tot het volk zegt, voorwaar zeg ik u, dan is dat een eedzwering. Amen, amen, het zal waar en zeker zijn. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van een zondaar, maar hierin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. We komen in de schrift verschillende vormen van eedsformules tegen. Ach, wij kennen de formule die onder ons gehanteerd wordt. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En men komt in de Bijbel ook wel andere formuleringen tegen. Zo waarachtig als de Heere leeft. Ik denk aan David. Zo doet mij God en zo doet hij daartoe. De eed op zichzelf wordt door Christus en door de apostelen gehandhaafd. Denk maar eens, als de Heer Jezus voor de hoge priester Caiaphas staat en hij ondervraagd wordt en de hoge priester tot hem zegt: ik bezweer u bij de levende God of gij zijt de zoon van God, dan stelt hij zich onder ede. En hij antwoordt de hoge priester: ik ben het. En als ik naar het leven van de apostelen kijk, denk dan eens aan Petrus aan de zee van Tiberias. Dan zegt hij: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En daarbij doet hij een beroep op de alwetendheid van Christus. Dat is toch een eed. Dan zegt hij toch wat elke eedzwering zegt: Heere, kijkt u maar in mijn hart. Het is vol leugen en bedrog, maar uw werk, dat is toch ongeveinsd. Wat u begonnen bent, dat zult u toch voleinden tot op de dag van uw Heerkracht. O, hij had onder eedzweren zijn meester verloochend. Ik ken die mens niet. En nu onder eed zweren betuigt hij het, dat hij de Heere Jezus lief heeft. Dan roept hij God tot getuige tegenover de valse eed die hij tijdens Jezus' lijdensnacht heeft uitgesproken. Ook Paulus schrijft aan de Galaten, wanneer men hem bericht en beschuldigt van onwaarheid: ik betuig voor God dat ik niet lieg. En zo de heiligen in het Nieuwe Testament, maar ook de heiligen in het Oude Testament, hebben gezworen bij de naam des Heren. Denkt u maar aan de verbondsluiting van Abraham, wat u leest in Genesis 14. Hij zweert bij zichzelf, terwijl God toch niemand heeft bij wie hij te zweren heeft. Gemeente, eigenlijk alles wat God tot ons zegt, dat is waarachtig en getrouw. Hij heeft ons twee zekerheden gegeven, lazen we in Hebreeën 6. Hij heeft het niet alleen gesproken. Oh, als God iets zegt, dan is het al waarachtig. En dan is het getrouw. Dan staat het niet ter discussie. Maar hij heeft daarboven nog een eed gezworen, opdat we vastelijk zouden geloven dat de Heere de getrouwe en de waarachtige is. Hij zweert bij zichzelf. Bij wie moet God anders zweren dan bij zichzelf? Terwijl hij bij niemand die meerder was te zweren had, zo zwoer hij bij zichzelf. Zo zwoer hij bij Abraham. Waarlijk, de belofte van het verbond met een eed bevestigd. Waarlijk, zegenende zal ik u zegenen. De gemeenten, in die eedzwering van God ligt eigenlijk heel het werk der zaligheid verankerd. Christus met een eedzwering bevestigd in zijn heerlijk ambt. De Heer heeft gezworen bij mijn Heere: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Gemeente, we komen het hele schrift door dat de eed en niet alleen in het woord gegrond is, maar dat ook de heiligen uit het Oude en Nieuwe Testament deze hebben mogen gebruiken. Maar dan zitten we toch nog met die vraag van die tegenstanders. Waarom zegt de Heere Jezus dan zweert ganselijk niet? Dat heeft een achtergrond. In het Jodendom werd vaak de eed afgelegd. Bij het minste geringste werden de vingers al opgestoken en wilde men hun woorden bekrachtigen en bezegelen met een eed. En gemeente, in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde was de eed verworden tot een schijnvertoning. Men zwoer bij de aarde, bij de hemel, bij het hoofd, bij Jeruzalem. Men zwoer bij de tempel en bij het goud van de tempel. Men zwoer bij het altaar en men zwoer bij de gaven op het altaar. Men had onderscheid gemaakt tussen de tempel en het goud van de tempel, tussen het altaar en de gaven van het altaar. En zwoer men nu bij de tempel, ach, dan was zo'n eed niet bindend. Maar zwoer men bij het goud van de tempel, dan was dat een eedzwering die gold. En als men bij het altaar zwoer, ach, dan was die eed niet bindend. Maar als men bij de gaaf op het altaar zwoer, dan was dat wel bindend. En zo wordt onder Israël de eed in de dienst van de leugen gesteld. Men mocht vrij liegen en bedriegen als men de juiste formule maar gebruikte. En dat heeft de Heere Jezus gezien in zijn dagen. En dat is het wat de Heere Jezus te lijf gaat. Dat wordt door Christus uitdrukkelijk veroordeeld. Dat is hetzelfde wat u in Matteüs 23 tegenkomt. Waar de fariseeën uitspreken wat de Heere Jezus, het wee u, uitspreekt tegen de fariseeërs. En dan zegt hij, zweer dan helemaal niet, maar wees zo waar in uw omgang met uw medemens dat uw ja-ja en uw nee-nee is. U hoeft de naam van de Heere niet bij te halen, maar wees oprecht, wees betrouwbaar, leef uit de waarheid. Gemeente, wat kunnen we niet gauw in onze onwetendheid zweren, jongens? Ik hoor het wel eens, als jongens tegen elkaar opbieden, en de een die wil het nogal krachtiger zeggen dan de ander. Ach, dan wordt soms de naam des Heren er wel eens bij. Ik zweer het. Of nog erger, ik mag doodvallen als het niet waar is. Of als je moeder vraagt, waar ben je vanmiddag geweest? Nee, vanmorgen ben ik ergens anders geweest, zeg je dan. Ik durf het te zweren. Je bent niet vanmiddag ergens geweest, maar je bent vanmorgen ergens anders geweest. En zo proberen we aan de waarheid te omzeilen. Gemeente, laten we toch ernst maken met die heilige uitspraken, om de naam des Heren daarbij te betrekken. En dat niet omdat zijn woorden niet betrouwbaar en waarachtig zijn, maar omdat we leugenachtig en bedriegelijk van hart zijn. Het is schriftuurlijk gegrond. Nu in de tweede plaats het noodzakelijk gebruik daarvan. Mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? En dan antwoordt de catechismus, ja, als de overheid het van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid te bevestigen. In het paradijs was de eed niet nodig. In de staat der rechtheid stond de mens in waarheid. En was er gans geen leugen in hem. Overal en altijd heerste de waarheid. En de mens stond voor Gods aangezicht. En het kwam niet in hem op om leugen en bedrog te spreken. Maar de zonde is in de wereld gekomen. En de zonde heeft de mens verleugend. En we zijn voort, zijn onderdanen geworden van de vader der leugenen. En we spreken de leugen. Gemeente, het waart om ons heen. Ik zei het al in mijn gebed. Ik lieg. Hij liegt. Wij liegen. Het liegt. Het is de atmosfeer waar we in ademen. Het is het klimaat waarin we leven. We leven in een verleugende wereld. En we zijn zelf uit de vader der leugenen. Gemeente, we zeggen maar wat. We beloven maar raak. We houden ons niet aan ons woord. Ons woord waarop een ander zou moeten aankunnen, dat is onbetrouwbaar en bedriegelijk geworden. De zonde van de leugen vervult ons. Wie is er nog eerlijk? Wie is er nog oprecht? Wie spreekt nog de waarheid? Ach, zoeken we vaak niet onze eigen belangen en ons eigen voordeel. En dan moeten dan een leugentje aan te pas komen. Ach, God vergeeft het ons wel. Gemeente, op wie kun je nog aan? Onze woorden zijn oppervlakkig. We zeggen wel eens, ach, het zijn maar woorden, je moet er niet zoveel waarde aan hechten. Je moet het met een korreltje zout nemen. We hebben kunnen onbewust misleiden, dat we er zelf geen eens erg in hebben. We kunnen ook iemand bewust misleiden met onze woorden en met onze gedragingen. De schone woordenwisseling, dat in de schepping zo'n rijke gave was, dat is een grote puinhoop geworden. Het woord maakt het leven onzeker. Heel het leven hangt toch eigenlijk van leugen en bedrog aan elkaar. En lees de krant maar, gemeente. Zie maar om u heen in deze wereld. Het is niet voor niks dat justitie zoveel werk heeft om allerlei zaken uit te zoeken en verdachten op te sporen. En de criminaliteit die steeds meer toeneemt. In dit licht moeten we de eed zien. Maar als het dan op de waarheid aankomt, als het dan van belang is voor de burgers en voor de eer van God, dat het juiste beeld naar voren komt, dan mag de overheid dat van haar burgers eisen. Gemeente, nee, we kunnen het niet vandaag zeggen en morgen weer terugnemen. Maar we staan hier voor Gods aangezicht. God weet dat ik niet lieg. En zo mag de overheid het van zijn burgers verlangen om de waarheid te spreken. In antwoord 102 lezen we: want een rechte eedsweer is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis geven wil en mij straffen indien ik valselijk zweer. De eed is eigenlijk een hoger beroep op het eindgericht van God doen. En dat maakt de eed zo ernstig. Ik sta voor Gods aangezicht. En daarom is het zo ernstig wanneer wij de leugen spreken onder aanroeping van de naam van de Here. Maar niet alleen wanneer wij op onwaarachtige wijze de naam des Heren op de lippen nemen. Maar het gaat of het op een godzalige wijze doen. Het gaat erom of mijn hart open ligt voor God. Zodat ik mag zeggen, Heren, kijk maar in mijn hart. U kent mij, u doorgrondt mijn bestaan. Gij weet van mijn zitten en van mijn opstaan. Gij weet van verre mijn gedachten. Mag men ook godzalig zweren bij de naam des Heren. Dat kan ook alleen maar op die wijze. Dat we de eer van God bedoelen. En dat we het welzijn van onze naasten op het oog hebben. En dan moeten we wel eens dingen spreken die we liever niet zouden willen zeggen. Maar om der waarheid wil worden we geroepen om daar getuigenis van te geven. Want de echte eed kan alleen God zalig plaatsvinden. God als de Almachtige aanroepen, die mijn hart kent, die zegt, Heere, ik leg alles voor u open, mijn weg en wandel. Ik zal niets daarvan voor u verhelen. U weet het. Dan kun je ook bij niemand anders zweren dan bij God alleen. Zelfs niet bij degene die het naast staan. Niet bij je man en niet bij je vrouw. Niet bij de heiligen. Niet bij de engelen. Maar bij God alleen. En waarom mogen wij God aanroepen als getuigen? Wel om de waarheid van onze woorden te onderstrepen. Gemeente, als u dat op u in laat werken, dan beseft u ook de ernst van de mijneed. Want dan stellen we in het publiek God voor een leugenaar. Dan zullen we ook beseffen de straf die mijn edige op zich laden. Als we ondanks het aanroepen van de naam des Heren toch nog de leugen spreken, dan zal de Heren dat bezoeken met zijn toren en met zijn gramschap. Gemeente, ik denk dat daarmee de vraag of ik geroepen ben de waarheid getrouw te geven, hebben antwoord. Alleen als de overheid dat eist en de nood dat vordert. Maar hoe is het dan in de kerk? Leggen we daar geen ede af? U hebt hier gestaan met het plechtig uur van uw belijdenis. En dat u uw ja-woord hebt uitgesproken. U hebt hier gestaan toen u in het huwelijk werd bevestigd. En u voor Gods aangezicht uw ja-woord gaf. Of toen u uw kind ten doop hield. En de vragen u gesteld werden, u hebt er ja op geantwoord. Toen u in het ambt van ouderlingen, van diaken of van dienaar des woorden bevestigd werd, toen is u ook gevraagd op de vragen antwoord te geven en het ja heeft geklonken. Een gemeente, dat zijn voor God even zoveel eden geweest. Nee, we hoeven niet onder aanroeping van de naam des Heren. We staan al voor het aangezicht des Heren. Het is verschrikkelijk als we in Gods huis onwaarachtig zijn. Als we op een ondeugdelijke wijze ons opstellen. Goed, dan kunnen we alleen maar het ongenoegen van de Heren daarvoor op ons halen. En hoeveel beloften heb je wel afgelegd? Wat is er van terechtgekomen, gemeente? Hoe is het in uw leven ernaartoe gegaan? Uw belijdenis, uw trouwbelofte. Hebt u zich onderworpen aan de inzettingen van de Heere? Getrouw geweest op alle gebied, ook in onze gedachten, ook met onze ogen. Hoe is het gegaan met de opvoeding van uw kinderen? Hebt u ze in de voorzijde leer mogen onderwijzen? Verkeerde de Heere Jezus als dat Lam Gods, te midden van uw kinderen, zodat ze er vertrouwd mee werden, zodat ze het lief leerden krijgen, zodat ze er waarde in gingen zien? Gemeente, als we aan het einde staan, moeten we dan niet met beschaamdheid het hoofd buigen? Wat een ontrouw en wat een trouweloosheid. De Heere zegt het: zijt heilig, want ik ben heilig. Maar wat brengen we ervan terecht? Om daartoe bekwaam gemaakt te worden, is het nodig de vernieuwende kracht van de Heilige Geest te ontvangen. Kan dat dan? Is dat beschikbaar? Dat bloed en de geest van Christus? Het is allemaal uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. De gemeente heeft daar gestaan voor Caiaphas. En heeft onder ede betuigd dat hij de zoon van God was. En toch is hij als een godslasteraar, als een meineedige, veroordeeld en aan het kruis genageld. Hij heeft het volk misleid. Hij heeft leringen geuit die niet overeenkomstig de wetten en de inzettingen van Mozes waren. Wat moet dat niet de vernedering voor hem geweest zijn? Ondanks het feit dat hij onder de aanroeping van de naam van de Heere de waarheid sprak. Ze hebben hem niet geloofd, ze hebben hem veroordeeld, ze hebben hem verworpen. Hij werd als een leugenaar behandeld, opdat hij voor leugenaars, voor mijn edigen, de dood zou ingaan. Daar heeft hij hun straf gedragen. Daar is hij onder de toren van God ten onder gegaan. En zie dan eens naar Golgotha. Daar hangt de Heere Jezus tussen twee moordenaars en lasteraars. Hij die zwoer: ik ben de Zoon van God. Die wordt getroffen door het oordeel van God. Vanwege zijn zonde tegen het derde gebod. Omdat hij God gelasterd heeft. En heel de vloek is over zijn ziel uitgegoten. Hij sterft als een godslasteraar. Om daar de zonde van alle die als een leugenaar en lasteraar hebben leren kennen, te verzoenen en weg te dragen. Hij droeg uw straf. Hij droeg uw oordeel. En dan mag u vrij uitgaan. Maar dan heeft hij ook de levendmakende geest verworven. Niet alleen het bloed en verzoening om de zonde te verzoenen, maar ook de vernieuwende kracht en werking van de Heilige Geest. Opdat we weer oprecht zouden worden, opdat we eerlijk gemaakt worden voor God en voor de mensen. Gemeente, daar gaan we in beginsel iets van beoefenen. Dan wordt het de bede van ons hart. Laat oprechtheid meer en meer. En de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellende. Dan dragen we in dit leven nog een leugenachtig bestaan met ons mee. Maar we weten, eenmaal zullen we van die oude mens, van dat lichaam der zonde verlost worden. En dan geen zonde meer. Dan geen lastering meer. Maar dan zullen we God kennen zoals Hij gekend is. Ziet u hoezeer u de Heer Jezus nodig heeft? Als de bedekker van uw schuld, als de vernieuwer van uw leven? Of ziet u dat niet? Bent u er nog blind voor? Benauwt het u niet als de schrift zegt, waar de leugenaars zullen eindigen? O, luister toch naar dat woord van God, waarin de Heer zichzelf aanbiedt als een God die geen lust heeft in uw dood, maar daarin dat u zich zou bekeren en leven. Gemeente, u mag daarmee op de naam des Heren pleiten. U mag daarmee een beroep doen op Gods barmhartigheid. En weet u, en dat is het allerwonderlijkste, dat de leugens van mensen maken het nodig dat we af en toe zweren en dat er een eed van ons gevraagd wordt. Maar God is geen leugenaar. En toch heeft hij het gezworen bij zijn eigen heiligheid. Niet omdat hij leugenachtig is. Niet omdat hij niet te betrouwen is. Maar omdat het waarachtig en zeker zou zijn. Gods genade is verankerd in de waarheid en in de genade. Zo waarachtig als ik leef. En hij betuigt het om er ons ervan te overtuigen dat het waarachtig en dat het zeker is. En als je op die God verlaat en tot hem de toevlucht neemt, oh, dan zul je niet beschaamd uitkomen, maar dan is de Heer een waarmaker van zijn woord. En nu heeft God het gezegd en heeft er een eed op gedaan. En dat meent de Heer. Geloof het toch. God heeft geen lust in uw dood. Weet je dat, jongens? God meent dat. Hij heeft geen lust in je dood. Maar daarin, dat je hem zou dienen en vrezen en liefhebben, hij put zich uit om het dicht bij ons te brengen, om er ons ervan te verzekeren. En dat meent de Heere. Gemeente, dat u met de schuld van uw leven en met de ellende van uw bestaan tot hem de toevlucht zou nemen en zeggen: Heer, u hebt het zelf gezegd, u kunt niet meer van uw woord af. U hebt het niet alleen gezegd, maar ook onder ede betuigd. Bekeer me dan, Heere, dan zal ik bekeerd zijn. Vergeef dan al die schuld en zonde die me aankleeft. Heer, bekeer me dan ook van de zonde van leugenachtigheid en onbetrouwbaarheid. En ten aanzien van zijn volk zweert hij het opnieuw. En hij hoeft het niet te doen, want als hij het zegt, is het ook al waarachtig. Maar hij heeft het gezworen, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. En toen ik zwoer dat de wateren van Noach over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen, nog op uw schelden zal. Hoort u het, kind des Heren? In alle benauwenis, in alle twijfel, in alle aanvechtingen en bestrijdingen, als uw zonden voor uw ogen oprijzen, als Satan u bespringt, als uw geweten u aanklaagt, als u de schuldbrief thuis krijgt, toch heeft de Heere gezworen dat hij niet meer op uw toorn, nog op uw schelden zal. Want bergen mogen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Amen.